begin bij Efeze hoofdstuk 3 vers 1 en ik behandel alleen vers 1. Omdat het eigenlijk iets geschiedkundig is, het is niet zo theologisch, het is een keer wat andere preek die ons weer opnieuw brengt bij wat Paulus eigenlijk voor ons heeft. En ik was wel bemoedigd met de woorden die ik zo straks hoorde in een gebed en die ga ik zo even herhalen, maar laten we eerst het stuk eens lezen en dan een moment van gebed hebben. Efeze hoofdstuk 3 vers 1. En we beginnen daar te lezen. En ik moet vandaag eerlijk bekennen, ik heb alles uit de NBG. Mijn computerprogramma van de HSV weigerde, wederom, het zal waarschijnlijk aan de HSV liggen. Dus de NBG doet het altijd. Dus ik heb helaas alle teksten heb ik in de NBG gelaten, want ik heb er vrij veel. Dat zien jullie ook in jullie schema, anders moesten die allemaal overtypen. En dat was voor mij een no-go. Dus vandaar dat ik dacht, Efeze 3:1... begin ik te lezen. Ik zal trouwens wel het vers, als we daar doorheen gaan, vanuit de HSV pakken. Want HSV heeft een betere volgorde van de woorden. Ik zeg niet een betere vertaling, maar een betere volgorde van de woorden. Die dichter bij de Griekse tekst liggen, die ook helderder zijn, denk ik, in de uitleg. Maar ik lees uit de NBG. Vanaf vers 1, daarom is het dat ik, Paulus, die terwille van Christus Jezus voor uw heidenen in gevangenschap ben. Wel, gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade, mij met het oog op u gegeven, dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. Daarna kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzichten in het geheimenis van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen van de mensen. Zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen, en profeten. Wel, dit geheimenis dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. Tot zover de schriftlezing. Vandaag wil ik inderdaad alleen maar stilstaan bij het eerste stukje waar Paulus dus duidelijk spreekt over zijn gevangenschap. En dan wil ik u een stukje meenemen naar de geschiedenis om dat eens in te vullen. Maar zullen we eerst eens een woord van gebed vragen en ons tot de Heer naderen tot de Heer en ons verootmoedige Vader, wij kunnen tot u naderen. Wij hebben die mogelijkheid gekregen. Omdat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de weg geopend heeft. De weg is vrij, de weg is gebaand. Er is een enge poort waar wij door naar binnen zijn gegaan. Er is een smalle weg en die smalle weg, Heer, die leidt naar de eeuwigheid, maar die leidt ook naar u. Wij kunnen elk moment, Vader, in gebed voor u komen te staan, in onze geest, in ons hart. U zien, als het ware, met ogen van geloof. En Heer, als wij dan spreken met ogen van geloof of een hart van geloof, dan is geloof niets anders, Heer, dan uw woord aannemen voor wat er staat. Dat wij u geloven op uw woord. Heer, niet bevestigd van buitenaf, niet dat wij wikken en wegen en gaan kijken of het wel waar is, Heer, maar dat uw woord waar is. Dat is niet aan ons om die waarde daaraan te kennen, dat is het. En het is aan ons om dat te geloven, daarop te staan, daarna te leven en daarna te handelen, Heer. En zo willen we ook vandaag weer stilstaan bij dat eerste vers waar Paulus zo duidelijk spreekt dat hij in gevangenschap is. Paulus is een gevangene van de Heer en als we net goed hebben geluisterd naar een gebed van Eddie, waarin hij sprak, wij hebben niets te vrezen voor de toekomst. Heer, dan denken we vaak aan u die wij ontmoeten zullen. De toorn is weg, de straf is gedragen, de schuld is weg. U ziet ons gerechtvaardigd, bekleed met de rechtvaardigheid van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, helemaal waar. Maar die woorden hebben ook een betekenis voor vandaag en de dag, Heer. En dat vinden wij in vers 1. Heer, dat wij een toekomst hebben waarin wij niets meer te vrezen hebben. Niet alleen voor u, als wij voor u staan, maar ook voor elke dag dat wij leven onder uw leiding. Elke dag dat wij hier zijn en ons mogen verlustigen in uw voorzienigheid. Want u leidt alles, Heer. U heeft ons ook zo bijeengebracht vanochtend om deze versen te doorvorsten. Dat ons zo door uw geest onze ogen openen. Dat wij mogen zien, Heer, wat hier voor toepassing, nee, wat hier bedoeld wordt door Paulus. Wat hij voor ogen had, hoe hij dit opschreef. En wat de toepassing daarvoor is voor ons. En dat alles bidden wij in die wonderbare naam. De naam boven alle namen, zoals we vanochtend mogen zingen. Jezus Christus. Amen. Wel, ik zei u al dat vers 1 is eigenlijk waar ik vandaag mijzelf om wil richten. Daarom is het dat ik Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u heidenen in gevangenschap ben. Maar leven in deze wereld is niet altijd een pretje, hè? Ik mocht net getuigen van een goede tijd erbij gehad hebben voor de 8 à 9 dagen in Amerika, maar het leven in deze gevallen wereld is helemaal niet gemakkelijk. Hoe het ook wenden of keren, iedereen die een beetje leven in zijn lijf heeft, die weet dat het hier niet allemaal plezierig is. Het leven op deze verdorven aarde, of deze vervloekte aarde, is zwaar. Overal waar we heen gaan, is het dood en verderf, lijden en strijd. Overal zien we de dagelijkse gevolgen van zonde en zondeval. Ik mag zelfs zeggen van, ondanks alle pogingen van het weelde en welzijnsevangelie krijgen alle kinderen van de Heer rimpels. Alle pogingen daar zien we dat de kinderen van de Heer ook inderdaad te maken krijgen met gebreken. Iedereen kent momenten en zaken waarover we intens verdriet hebben. Bij iedereen die wederom geboren is, stapelen de problemen en de zorgen zich op. Hoe ouder je wordt, hoe meer er zijn. Niemand ontsnapt in deze wereld aan lijden. Iemand die dat nog niet begrepen heeft, is waarschijnlijk te jong, naïef of leeft niet met de realiteit die hij om zich heen ziet. Maar wie ouder is, die heeft lijden en leed te voortdurend gehad. Ik zou bijna zeggen, lijden is een garantie voor iedereen. Wie dat niet gelooft, die mist de realiteit van heel veel christenen wereldwijd. Wie zelfs niet gelooft dat kinderen van de Heer kunnen lijden, die heeft wel een hele ongezonde theologie. Wie niet gelooft in het lijden van Gods kinderen, houdt zichzelf feitelijk voor de gek. Letterlijk voor de gek. Maar ik zou zelfs een stap verder willen gaan. Als we spreken, waar ik net over sprak, was meer het algemene lijden. Maar ik zou zelfs willen zeggen dat de kinderen van de Heer meer lijden op deze aarde dan wie dan ook. Er is namelijk een speciaal lijden wat wij extra krijgen. Waar wij het mee te maken krijgen. Daar wij en wij alleen kunnen lijden om de naam van Christus. Niemand anders dan de kinderen van de Heer kunnen bovenop al het andere lijden in deze wereld ook nog eens lijden voor Christus. Dat was ook wat Johannes schreef, waar de Heer aan het eind, in Johannes hoofdstuk 15, waar de Heer, en ik heb de versen weer gegeven, hè, dus je mag rustig in je Bijbel daarheen gaan en meebladeren, waar de Heer ook inderdaad aan zijn discipelen die belofte gaf, in Johannes hoofdstuk 15, indien de wereld u haat, weet dan dat zij mij eerder gehaat hebben, want ze hebben mij eerder gehaat. Maar indien de wereld, indien gij van de wereld waart, dan zou de wereld het hare lief hebben. Maar jullie zijn niet van de wereld. Maar ik heb u uit deze wereld gekozen, daarom haat de wereld u, zegt de Heer Jezus. Daar komt het op neer. 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 13, verwonder u niet broeders wanneer de wereld u haat. Want de wereld heeft zichzelf lief. Iedereen in deze wereld die hier leeft, wordt niet gehaat door de wereld. Behalve wij, kinderen van de Heer. En er is geen persoon op aarde die daar meer mee te maken heeft gehad dan Paulus. En ik wil u gewoon eens meenemen door het boek Handelingen, om eens te zien hoe Paulus dat ervaren heeft en hoe hij dat beleefd heeft. Hoe intens dat voor hem was. En ik zou bijna zeggen, buiten de Heer Jezus, is het alleen de apostel Paulus die enorm geleden heeft. Ik zou het iets anders willen formuleren. Even kijken hoe je dat goed kan formuleren. De Heer Jezus Christus heeft de meeste weerstand en de meeste lijden gehad op deze aarde. Een goede tweede is Paulus. Van alle apostelen weten we van hem het meest over zijn lijden. Van anderen moeten we naar de geschiedenis toe, maar Paulus zien we het terug in het boek van Handelingen. Laten we daar eens doorheen gaan. En ik ga daar zo systematisch in, leidend is dit een beetje doorheen, om dat gewoon eens te proeven. Paulus heeft een vervolging meegemaakt die ongekend is. Hij was nog maar net tot wedergeboren gekomen in Handelingen 9, 23 en we lezen dat. Er waren verscheidene dagen nog maar verlopen en hoogstwaarschijnlijk spreekt het hier over die periode van 3 jaar dat hij zich teruggetrokken had in de woestijn en waar de Heer tot hem gesproken had. En wat staat er dan? De Joden beraamden een plan om hem te vermoorden. Vers 23. Ze hielden dag en nacht de wacht bij de poorten om hem te vermoorden. Paulus is nog maar net goed en wel tot wedergeboorte gekomen. Hij spreekt inderdaad vrijuit over Christus. En wat is het plan om direct hem te moorden? Wat doet hij? Hij vlucht van Antiochië naar Jeruzalem. En daar wordt het al niet beter, vers 28 en 29. Hij bleef met hen ingaan en uitgaan te Jeruzalem. Een vrijmoedig optreden in de naam van de Heer en sprak en reden twisten met de Grieks sprekende Joden. Maar deze trachten hem om te brengen. Wel, laten we eens verder gaan, hoofdstuk 13. Paulus komt in Antiochië. Als jullie daar zijn, dan ga ik even mijn microfoon veranderen. Handelingen 13:45. Hij komt in Antiochië. Let goed op, er zijn twee Antiochieën. Je hebt Antiochië eigenlijk in Syrië, recht boven Israël. Dat was de eerste gemeente, dat staat ook in Handelingen 13 vers 1. Lees maar na, daar waren apostelen, profeten. Daar was Barnabas en daar werden ze van uitgezonden. Maar hij gaat naar een Antiochië in Pisidië. Dat is eigenlijk Turkije. Dat kwam hij dus tegen in de eerste reis. En daar heette dus een plaats ook Antiochië. Maar wat zien we daar? Toen de Joden de scharen zagen, oftewel er kwam een enorme massa volk bij het onderwijs van Paulus, werden zij vervuld met nijd en spraken lasterend tegenover hetgeen door Paulus gezegd werd. Dit is vervolging om Christus wil, hoofdstuk 14. Paulus komt in Iconium. En de Joden die geen gehoor gaven, vers 2, prikkelden en verbitterden de zielen van de heidenen tegenover de broeders. Hoofdstuk 14 vers 19. Paulus gaat verder. Maar er kwamen Joden uit Antiochië en Iconium en ze praten de scharen om en stenigden Paulus en sleepten hem uit de stad. Meenden dat hij dood was. Dat is nou niet bepaald welkom onthaal, is het wel? Hoofdstuk 17 vers 5. De Joden. Als ik het goed heb, gaan we hier naar Thessalonicens of naar Thessalonica. Dus we zitten nu in Griekenland. Maar de Joden werden afgunstig en namen enkelen van het minste straatvolk ter hulp. Veroorzaakten een oploop en brachten de stad in rep en roer. En Paulus die vlucht naar Berea. En aanvankelijk gaat het goed. We gaan naar vers 13. Hij wordt daar dus inderdaad met open armen ontvangen. Hij onderwijst daar en de mensen in Berea zeggen wel, we zullen zien of dit in de schriften ook zo is. Ze waren leergierig, maar lezen we dan in vers 13. Toen de Joden uit Thessalonica bemerkten dat het woord Gods ook te Berea door Paulus werd verkondigd, kwamen zij ook daar de scharen opzetten en verontrusten. Overal waar Paulus heen gaat, vindt hij als het ware weerstand. Overal zijn het elke keer weer de Joden. Want het is elke keer lezen we over de Joden die hem als het ware op de nek zitten en vervolgen. Hoofdstuk 18 vinden we het nog een keer. En daar ga je. Dat is eigenlijk het middengedeelte van. Hij trekt wat zuidelijker als het ware. Thessalonicens ligt wat hoger. Achaia ligt wat zuidelijker. Midden Griekenland zou je kunnen zeggen. Maar toen Gallio, landvoogd van Achaia, was, keerden zich de Joden als één man tegen Paulus en brachten hem voor de rechterstoel. Een nieuwe landheer is aangesteld, hij zal recht spreken, plof, dit is het moment waarop ze dus vers Paulus voor hem neer kunnen zetten. Daar zal recht gesproken worden, hij moet veroordeeld worden. Wel, Paulus die trekt weer terug naar Efeze. Wat staat er dan? Daar bleef hij trouwens 3 jaar, weten we het nog? Ja? Maar toen sommigen verharden en ongehoorzaam bleven, en ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de weg, maakten zij zich van hen los en zonderden zijn discipelen af. Die enorme opschudding, weten we dat nog? Was het 2 uur lang, daverend en dreunend roepen van groot is Artemis, groot is. Paulus die vertrekt naar dat grote obstakel daar en hij gaat naar Macedonië. Ja? Hoofdstuk 20 vers 3. toen hij daar 3 maanden vertoefd had en de Joden een aanslag tegen hem smeden. Dus overal waar Paulus gaat, zien we dat hij dus als het ware vervolgd wordt, omdat hij het evangelie brengt, om de christenen, om het evangelie, om Jezus Christus. Laten we eens naar hoofdstuk 20 gaan, vers 17, 19. Maar daar komt Paulus tot een opsomming van zijn bediening. Dit is de laatste route die hij neemt om naar Jeruzalem te gaan, waar hij gevangen genomen wordt. Hij wordt naar Caesarea verplaatst om vervolgens naar Rome te gaan. Dus laten we eens kijken hoe Paulus inderdaad naar deze oudsten een opsomming geeft van zijn bediening tot nu toe. En hij zond iemand van Mileten naar Efeze. Mileten was de havenplaats waar hij aankwam. En hij zegt tegen hun: ga naar Efeze, haal de oudsten, want ik heb geen tijd om erheen te gaan. Ze moeten naar mij komen. En hij ontbood de oudsten van de gemeente in Efeze. En toen ze bij hem gekomen waren, zeide hij tot hen: gij weet hoe ik van de eerste dag aan dat ik in Azië voet aan wal zette, al die tijd onder u verkeerd heb, dienende de Heer met alle ootmoed onder tranen en beproevingen die mij overkwamen door de aanslagen van de Joden. En dit is wat Paulus hier dus eigenlijk zegt als opsomming. Die bediening was niet het probleem. Dat heb ik in ootmoed gedaan. Maar het was onder tranen en beproevingen van de Joden. De Judaïsten. En als je dus verder leest, die leest erin. Elke keer kwamen de Judaïsten achter hem aan om te corrigeren. Om hem als het ware aan te vallen. En zijn bediening te ondermijnen. Overal vervolgden ze hem. We gaan naar hoofdstuk 21. Wel, ik sla er een paar over voor de tijd, want we gaan wel door. Laten we naar hoofdstuk 25 gaan, vers 1 tot 3. Paulus heeft al 2 jaar gevangen gezeten. Er komt een nieuwe heerser. Felix is volgens mij afgezet en Festus komt. En dit is bij de introductie van Festus, een nieuwe heerschappij. En dit is eigenlijk wat er gebeurt. Festus hield dan zijn intocht in zijn provincie en ging 3 dagen later van Caesarea naar Jeruzalem. Oftewel, er is een groot feest, hij is geïnstalleerd. 3 dagen in Caesarea, de grote plaats aan de kust of aan het grote meer, gebouwd voor Caesar, weten we het nog? Ja, een stad ter ere van Caesar. En na 3 dagen gaat hij naar Jeruzalem. En de oudsten, dan lezen we verder in vers 2, de overpriesters en de voornaamsten van de Joden dienden klachten tegen Paulus bij hem in, of die gebruikte gebruik van dit moment. Dit is het moment om Paulus aan te klagen. En ze verwachten van hem een gunst ten nadele van Paulus, verlangende dat hij hem naar Jeruzalem zou laten komen. En waarom? Paulus die zat dus gevangen op dat moment in Caesarea. Daar zijn aanslag smeden om hem onderweg om te brengen. Tot zover. Zie, als geen ander heeft Paulus een onvoorstelbare vervolging meegemaakt. Een enorme vervolging. Hij heeft het aan de lijve ondervonden wat het was om werkelijk voor de Heer te leven en voor de Heer vervolgd te worden. Het was vooral van de Joden. En als je de kerkgeschiedenis gaat bekijken, hoe vreemd het ook is, de kerk en de ware christenen zijn meestal vervolgd door hen die de Bijbelse geschiedenis onderschrijven. Die zelfs voor een groot gedeelte de Bijbel in hun hand hebben. Ik noem een groot gedeelte, want de Joden hadden het Oude Testament. Zij waren zonder excuus. Dit is de vervolging die Paulus kende. En ik zei het al, hij kwam in Jeruzalem en ik heb het stuk niet gelezen, maar hij kwam in de tempel en hij werd daar gevangen genomen. Nee, hij werd daar bijna doodgeslagen dat de Romeinen daar kwamen en hem boven hun hoofd wegvoerden, opsloten. Om in gevangenschap overbrachten naar Caesarea. En dat is wat er nog bovenop komt. Paulus is niet alleen vervolgd, hij heeft 5 gevangenschappen meegemaakt. Jeruzalem, Caesarea, Filippi, we hebben het overgeslagen, hoofdstuk 16, waar hij gemarteld was en een stokslagen had gekregen. En 2 keer in Rome. En dit is eigenlijk waar Paulus hier ook over spreekt, als we teruggaan naar dat vers in Efeze. Want Paulus is op dit moment in gevangenschap in Rome. Zijn eerste gevangenschap in Rome. Dus hij heeft al een enorme vervolging meegemaakt. En ik schrijf dit ook, ik heb dit ook even bewust doorlopen, zodat u ook begrijpt hoe Paulus leeft. Wat hij meegemaakt heeft. Wat hij beleefd heeft van de vervolging. En hij zit nu inderdaad in Rome. En hij zit al minstens 2 jaar in de gevangenis. Hoogstwaarschijnlijk 3 jaar. 2 jaar zeker bij Festus. of bij Felix. De reis van Jeruzalem naar Rome was een half jaar. En nu schrijft hij dus ergens in die periode de brief vanuit Rome naar Efeze. En dat vinden we terug in Efeze hoofdstuk 3 vers 1. En ik gebruik de HSV hier. Om deze reden, zegt de HSV, ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus voor u die heiden bent. Hij schrijft dit dus geboeid aan een soldaat, aan een Romeinse soldaat. En als eerste wat Paulus hier zegt in dit vers, is dat hij een gevangene is vanwege het evangelie. Paulus' gevangenschap staat in directe relatie met het evangelie, want zo begint hij deze zin. Om deze reden, welke reden? Hetgeen wat hij voor die tijd geschreven heeft, waar we zo lang bij hebben stilgestaan. Dat heiden en jood samengevoegd waren in de gemeente, in de kerk. Dat de wet van Christus niet meer operationeel is. Dat is de reden waarom Paulus gevangen zit. Maar moet je eens indenken. Overal waar Paulus ging verkondigde hij de Messias uit het Oude Testament. Alleen dat was al een aanstoot. Een struikelblok, vinden we zelfs in Korinthe, voor de Jood. Dat was het allermoeilijkste al. Het was onverteerbaar voor een Jood hun Messias te zien als een persoon die aan het kruis sterft. Dat was het struikelblok. Hun koning aan het kruishout genageld, nooit. Maar laat staan wat er achter wegkomt. En dat is wat Paulus hier ook zegt. Dat was niet alleen het probleem. Het was zelfs nog het probleem dat Joden en heidenen samengevoegd werden in één mens. Dat was niet zo. Christus als gekruistigde moeten jullie aannemen. Dat is de Messias die gestorven is voor jullie zonde. Want dat was al een hele drempel voor die Joden. Maar wat zien we daarachter? Dat de wet niet meer operationeel is. Dat er geen offers meer gebracht hoeven worden. Dat alles waar het Jodendom voor stond in één keer plots klaps uitgeschakeld werd. 1500 jaar feestdagen afgeschaft. 1500 jaar sabbatten komen ten einde. 1500 jaar offers stoppen acuut. Dat was de boodschap van Paulus aan de Joden. Alles tot een definitieve, absolute halt. Volledig overbodig. Nou moet je eens indenken, als wij bepaalde dingen doen in onze gemeente 5 jaar lang, dan is het bij ons al een traditie, is het niet? Dan is het dan niet meer om te gooien. Wat zeggen we dan? Zo doen we het, zo hebben we het altijd gedaan en zo zal het altijd gaan. Laat staan 1500 jaar. Wij hadden dan nog in onze gemeente regels die wij ingesteld hebben, bijvoorbeeld hoe vaak we het avondmaal vieren. De Joden konden zich nog op beroepen op God en zeggen van dit heeft God geschreven, 1500 jaar geleden aan Mozes. Ja, Paulus had de uitdaging, ik zou zeggen van de eeuw, die had de uitdaging van alle eeuwen. Hoe kun je nu de Joden een Messias voorschotelen die aan het kruis sterft, en dan ook nog eens zeggen, Joden en heiden, jullie zijn samen in één nieuw lichaam. Er is geen verschil meer, er is maar één wijze waarop jullie bijeen horen, en dat is in Christus. Wel, dat was ook, u mag nog eens teruggaan naar Handelingen hoofdstuk 20. Dat was ook waarom Paulus zo frequent vervolgd werd voor dat evangelie wat hij verkondigde. Overal waar Paulus kwam en achtervolgd werd, waren de Judaïsten. En sommigen kwamen inderdaad van, ja, je hebt Jezus nodig, die gekruisigde Messias. Maar je moet wel de besnijdenis en de wet van Mozes nog houden. Het was voor Paulus moeilijk om die twee beide te verkopen. Als eerst alleen al aan de Joden werd hij gestenigd omdat hij een gekruisigde Messias verkondigde. Maar de Judaïsten kwamen ook nog eens een keer achter hem aan om te zeggen van de wet van Mozes afschaffen, hoe kom je daarbij? En Paulus is zich ervan bewust dat hij vervolgd wordt en zal lijden voor het evangelie. En dat lezen we eigenlijk hier, hoofdstuk 20 vers 22 in Handelingen. En dit is eigenlijk nog steeds dat gesprek wat Paulus heeft met die oudste van Mileten, waar hij dus die opsomming geeft van zijn bediening, op weg gaat naar Jeruzalem. En dit krijgt hij, dit zegt Paulus, vers 22, en nu, of zie, nu reis ik, gebonden door de geest, naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar overkomen zal. De precieze inhoud heeft Paulus niet meegekregen, maar wel de grote lijnen, kijk maar eens. Behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt dat mij boeien en verdrukking te wachten staat. Alsof dat nieuw was voor Paulus. Maar het zal intensiveren. Maar waarom? En dat gaat Paulus ook uitleggen. En dan zit hij daar bij die oudsten en dan zegt hij als eerste van, maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf. Oftewel, het gaat niet om mijn leven waar ik voor vervolgd word. Dat is niet het probleem. Als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, staat er in de NBG. En wat was die bediening? Het evangelie aan de heidenen te verkondigen. Die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen. En hij spreekt hier aan die oudsten die gemeente van Efeze leiden. En hoofdzakelijk ook heidenen in die gemeente. Want daar schreef hij ook aan, wat we lazen in het voorgaande. Jullie heidenen, gij, voortijds, veraf, nu dichtbij. Dit was precies waar Paulus voor vervolgd werd. Hij beaamt dat, hij bevestigt dat. Het was het evangelie van Gods genade waar ik door vervolgd word. En Paulus was er zeker, bijna zeker van, dat Jeruzalem niet zou overleven. Dat begreep hij hieruit, de woorden die hem door de Heilige Geest van stad tot stad, die zal het maar meemaken, is het niet? Ik bedoel, wij leven gelukkig in onwetendheid wat er straks is. Wij zijn nog totaal bevrijd van het feit van wat voor vervolging u en mij te wachten staat. Wat voor lijden, wat voor strijd, waar het ook maar vandaan komt, van uw eigen zonde, van de algemene zonde in deze wereld of zelfs voor Christus. Wij hebben geen idee. En wat een zegen is dat. Maar hier Paulus, die krijgt van stad tot stad al te horen wat er gaat gebeuren. Hij zegt maar, ik ben gebonden door de geest, ik kan niet anders. Ik tel mijn leven niet dat het mag geofferd worden als ik mijn bediening maar kan volbrengen. Wat zegt hij in vers 38? Toen ze van elkaar weggingen. Het meest bedroefd waren die oudsten uit Efeze. Om dat woord dat hij gesproken had, dat zij zijn aangezicht niet meer zien zouden. Paulus zei, ik ga mijn dood tegemoet. Ik word vervolgd voor het evangelie, voor mijn bediening. Voor de verkondiging van het evangelie. So be it. En hoe wist hij dat? Hoe wist hij dat? Dat als hij naar Jeruzalem gaat, dat er niet veel goeds gaat gebeuren. Weet u nog, toen de Heer Jezus naar Jeruzalem ging? Matthäus hoofdstuk 22, of 23, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem. Zo gaat de Heer Jezus naar Jeruzalem toe. Bij de grote intocht, bij zijn intocht in Jeruzalem. En wat zegt hij dan? Jeruzalem, Jeruzalem. Dat profeten dood en stenigt. Meestal leggen we de nadruk op het laatste stuk. Ik heb je als kuikens als een willen vergaren, als een hen. Ik heb het niet gewild. Maar dit stuk. Gij die profeten dood. Dat was de reputatie die de Heer geeft aan Jeruzalem. Ga naar Jeruzalem als profeet. Je weet bijna dat je er niet vandaan komt. Als je nagaat hoeveel dat er in Jeruzalem gestenigd zijn, gestorven zijn. We weten het niet precies, maar als je de woorden van de Heer Jezus hier begrijpt, dan zegt hij, dat zijn er velen geweest. En Paulus gaat zijn dood tegemoet. Zo kijkt hij er tegenaan. Dat gebeurt ook, hoofdstuk 21 van Handelingen. Weet u wat nog, dat hij daar dus inderdaad, wat ik ook verteld had, dat die heidenen afgezonderd waren van de Joden in de tempel, dat ze hun eigen gebied hadden, dat grote plein waar Jezus vaak onderwijs gaf, waar eigenlijk de grote business was. Ja, de bazaar van Ananias moet ik zeggen, voor ik me weer spreek. Ananias, de bazaar van Ananias, waar hij alle inkomsten van vergaarde. Dat was het plein van de heidenen. En daar was er die hoge muur met zelfs een doek ervoor, met een groot bord ervoor. Als je hier voorbij gaat als heiden, op straffen van je eigen leven, zul je dat niet overleven. En dat is wat er gebeurt in hoofdstuk 21. Maar laten we gewoon eens eventjes vers 30 en 31 lezen. Paulus wordt verdacht dat hij daar de tempel ingegaan is met, ik dacht Trofimus. Hij wordt ervan beschuldigd. Trofimus was een Griek, was onbesneden. En de mensen uit Azië hebben dat gezien en die beginnen te roepen, help, help! En wat staat er dan in vers 30? De gehele stad kwam in rep en roer. Het volk liep te hoop. Ze grepen Paulus, sleurden hem de tempel uit. En terstond werden de poorten gesloten, terwijl ze hem poogden te vermoorden. Dit is wat is letterlijk gebeurd. Profeten. En ik kan maar dan zeggen, apostelen. Dat is wat er in Jeruzalem gebeurt. Die worden vermoord. Ternauwernood wordt Paulus gered door de Romeinse soldaten. Hij wordt overgebracht naar de gevangenis. Niet lang daarna overgeplaatst naar Caesarea. Dit is wat Paulus meemaakte. Hij zegt, ik zit gevangen vanwege het evangelie. Dat is wat er in Jeruzalem gebeurt, vanwege het evangelie. Wat was de aantijging daar in Jeruzalem? Hij leerde hen dat de wet niet meer noodzakelijk was. Ja, natuurlijk was de wet niet meer noodzakelijk. Maar hij heeft nooit tegen een Jood gezegd dat hij dat moest afschaffen, dat hij ermee moest stoppen. Nee, maar hou wel Christus centraal. En wat zien we dan in Paulus' leven, met name in Jeruzalem? Dat de duisternis samentrekt om er één ding te doen. En dat is die verkondiger van het evangelie waar Jood en Griek, Jood en Heiden samen één zijn in Christus, in de kerk, in dat nieuwe lichaam. Om die verkondiger buitenspel te zetten. Dat is waar Satan zijn pijlen op richt. Dit is het punt waar je dus zo kan zien in Paulus' leven, waar de satanische machten en het duisternis samenspannen om er één ding te doen. En dat is die man uit te schakelen die het woord van God brengt, die het evangelie verkondigt. Hier is de prins van deze wereld achter de schermen zijn staart aan het roeren. Maar de Heer heeft een ander plan met Paulus. Lees maar eens mee in hoofdstuk 23 vers 11 van Handelingen. Ondanks dat Satan hier samenspant, is dat de Heer die bij Paulus staat. En de volgende nacht stond de Heere bij hem en zeide, houd moed. Want zoals gij te Jeruzalem van mij getuigd hebt, moet gij ook te Rome getuigen. Paulus heeft de garantie dat hij naar Rome gaat. Hij hoeft er geen twijfel meer over te hebben. Wat er ook met mijn leven gebeurt, ik zal Rome zien. Ik zal daar getuigen op een gelijke wijze zoals hier. Is het niet schitterend? En als je dit ziet, wat zien we dan? Dan zie je dat Satan meer dan tevreden was met de religieuze leiders van Israël. Hij vond het schitterend, Satan. De bazaar, het geld en alles wat daarin omging in Jeruzalem. Waar de Joodse leiders, als het ware, verkondigingen deden van dit is wat Mozes vraagt, dit is wat Mozes vraagt, zo moet je leven, dit moet je doen. Alleen maar om mensen inderdaad bij de wet vast te binden en maakte van u nog een keer een dubbele zoon van de hel. Zoals in Matteüs 23 ook nog eens geschreven wordt. O, Satan was daar volledig op rust. Maar één ding kon hij niet weerstaan en dat was die Paulus die dat evangelie verkondigde. Dat goede nieuws van Joden en Heiden waarin Christus en het geloof in Jezus Christus centraal stond. Samengevoegd waren in één lichaam. Die man moest uitgeschakeld worden. Gevangenschap. Ja, oh, hij is gevangen. In Jeruzalem, Caesarea. Hij is achter de tralies gezet voor zijn eigen veiligheid. De Heer beschermt hem gewoon en gebruikt de Romeinen om Paulus' leven te beschermen. Dat vinden we terug ook verder in hoofdstuk 3 vers 1 van Efeze. We gaan even terug. Je mag wel bij Handelingen blijven, want we gaan zo weer naar Handelingen hoofdstuk 15. 28, sorry, vers 15. En wat staat er dan? Om deze reden ben ik Paulus, de gevangene van Jezus Christus. Oh, wacht even. Hadden wij nu niet verwacht dat hij eigenlijk zou zeggen, ik ben een gevangene van Caesar? Ik ben een Romeinse gevangene. Ik ben in de boeien geslagen. Paulus die na een lange gevangenschap van 2 jaar, een half jaar onderweg van Rome naar Jeruzalem. Schipbreuk. En als je daar die hoofdstukken leest, is fascinerend wat daar gebeurt. En Paulus die krijgt een bepaald aanzien, een leiderschapsrol heeft hij daar. En hij bemoedigt de mensen, hij zegt wat er gaat gebeuren, het komt allemaal uit. En ze komen in Italië aan. Eerst nog in Malta en daar hebben ze dat grote vuur, daar worden ze verwelkomd. En die slang die hem van de hand afschudt en ze zien hem als God. En hij probeert iedereen, alsjeblieft niet doen. En zo komt hij uiteindelijk in Rome aan. Hij is een Romeinse gevangene, maar het frappante is, Paulus ziet zichzelf niet zo. Hij ziet zich als een gevangene van Christus. Maar laten we nog even een stukje de geschiedenis oppakken, Handelingen hoofdstuk 28 vers 15. Want Paulus, en hier krijgen we een klein stukje inzicht in, In mijn antiek wat Paulus beleeft. En we denken Paulus is de man die staat, die heeft een groot geloof. Die bijna zelfgenoegzaam, hij en de Heer is voldoende. De Heer stond tenslotte naast hem. Jezus Christus die in persoon bij hem komt. Hij heeft hem gezien, heeft met hem gesproken en hij komt weer. Hij zegt, Paulus, jij zal naar Rome gaan. Net zoals je van mij getuigd hebt hier in Jeruzalem, jij zal naar Rome gaan. Je zal daar aankomen. Paulus gaat geboeid als een gevangene, begeleid door soldaten, gaat hij op weg naar Rome. Ze komen aan bij de havenplaats. Daar is hij 7 dagen bij broeders. Dan zie je al hoe Paulus eigenlijk een positie verworven heeft. Hoe kan een gevangene 7 dagen bij gemeenteleden blijven? Misschien moesten ze een nieuw proviant inslaan, maar het was inderdaad een lange periode, 7 dagen. Maar ze gaan weg, ze gaan op weg naar Rome. Vers 15. En vandaar kwamen de broeders die van onze aangelegenheden gehoord hadden, ons tot Forum Appii en Tres Tabernae tegemoet. En toen Paulus hen zag, dankte hij God en greep moed. Er was bij nagedacht wat Paulus eigenlijk verwachtte. Ik denk dat Paulus iets heel anders verwachtte dan broeders. Ik heb je net in de geschiedenis laten zien dat overal waar Paulus kwam, werd hij vervolgd, waren het altijd de Joden die achter hem aankwamen. Een half jaar daarvoor had hij uitgesproken van, ik beroep mij op de keizer. De Joden hadden dat gehoord, die waren erbij, in de rechtszaak. Dat betekent dat hij naar Rome moest. Dat betekent dat er al lang een half jaar de tijd geweest was om de Romeinse Joden te informeren over Paulus die komt. Ik had de indruk dat Paulus daar liep en zo van, ik ga hier weer een artillerievuur van Joden tegemoet komen. Ik word hier weer voor het vuurpeloton gezet, want de Joden zullen ongetwijfeld geïnformeerd zijn. De reden dat ik dit zeg is, we zullen dat zo lezen, wat Paulus spreekt tegen de Joden die hij uitnodigt als hij in gevangenschap daar is. Maar wat krijgen we hier te zien, dat Paulus als eerste broeders krijgt te ontvangen, die hem tegemoet komen, van 2 plaatsen af. 2 groepen mensen komen hem tegemoet. Uit Forum Appii en uit Tres Tabernae. En ze komen hem tegemoet en hij grijpt moed. Medebroeders, eindelijk. Eindelijk kinderen van de Heer die met me meegaan. Weet dat Paulus trouwens niet alleen is. Kijk maar eens naar vers 14. Wat staat er in vers 14? Daar staat het woordje wij. Hier vonden wij broeders en wij werden uitgenodigd. Dat was bij de aankomst. Wie is wij? Dat is inclusief Lucas. Paulus was niet alleen, Lucas was met hem. Maar wat is Paulus bemoedigd dat hij hier medegelovigen ontmoet? Paulus ging ervan uit, en dat is wat ik ook hier net al vertelde. Ik ga er sterk vanuit dat Paulus als eerste de Joden verwachtte. Dat hij de enorme weerstand die hij de hele tijd gehad had, ook werkelijk op hem af zag komen. Maar Paulus greep moed. We lezen even verder, vers 16. En toen wij te Rome aangekomen waren, kreeg Paulus verlof om op zichzelf te wonen met een soldaat die hem bewaakte. Dit is ongekende vrijheid. Hier zien we dat Paulus dus inderdaad een positie verworven heeft om die vrijheid te krijgen die hij nooit misbruikt heeft. Hij is overhandigd aan een soldaat daar, aan een leider daar, aan een, je zou kunnen zeggen een nieuwe legioenleider die eigenlijk moet beheer over hem heeft. En hij krijgt daar toch die grote vrijheid. Hij krijgt een eigen huis die hij zelf moet betalen. Binnen die muren heeft hij de vrijheid. Hij is alleen geketend aan een soldaat. Wel, op dat moment kan hij dus niet de deur uit en naar de synagoge gaan. Wat hij altijd deed. Dus wat doet hij? Hij nodigt de synagogeleiders uit. Kijk maar eens naar vers 17. En het geschiedde na 3 dagen dat Paulus de voormannen van de Joden samenriep. En toen ze bijeengekomen waren. Is het niet vreemd? Als ik hier mensen in de buurt uitnodig, ik weet niet of ze komen. Als ik naar een stad ga en ik nodig de voorgangers uit, of de oudsten, dan betwijfel ik of ze komen. Paulus nodigt uit en ze komen. Zou het misschien geholpen hebben door te zeggen van, wel, ik ben een medestudent of afgestudeerde van Gamaliel. Weet je wel, zo je cv laten zien. Gamaliel, dat was toch de leider, de rabbi van de Joden. Misschien dat indruk maakt, ik weet het niet. Maar ze komen. Ik vraag me af of het voor mij zou werken, als ik vertel waar ik gestudeerd heb, maar. Weet het niet helemaal zeker. Wel, na 3 dagen roept hij ze dus bijeen en ze komen. Wat zegt hij dan? Mannen, broeders, ofschoon ik niets gedaan heb tegen ons volk of de voorvaderlijke gewoonten, ben ik uit Jeruzalem als gevangene overgeleverd in de handen van de Romeinen. En dit is waar ik eigenlijk aan verbind, waar hij dus gelijk een excuus maakt aan de Joden en zegt, weet waarom ik hier ben? Ik ben hier niet omdat ik iets tegen jullie en jullie volk heb. Ik ben hier niet om jullie schaakmat te zetten. Ik ben hier maar om 1 ding en dat is mijn onschuld eigenlijk te verklaren. En dat zijn de Joden, dat zegt hij hier weer, die hem overgeleverd hebben aan de Romeinen. Vers 18. En die Romeinen die na onderzoek mij wilden vrijlaten. En waarom? Er was geen schuld in mij. Het klinkt bijna als bij de Heer Jezus. Hè? Pilatus die zei, ik vind geen schuld in deze mens. Ik vind geen schuld in deze mens. Wel, Paulus die beriep zich op iets anders. Er was geen halsmisdaad. En Paulus zegt eigenlijk zo van, daarom heb ik mij beroepen op de keizer. En zo wordt Paulus overgeleverd aan de Romeinen, of door de Joden aan de Romeinen. Het was zelfs zo, en dat is misschien hoofdstuk 26, 32 nog een leuke, dat zelfs Agrippa, die dus inderdaad koning Agrippa, die Paulus te horen krijgt en die naar Festus teruggaat en zegt van, als deze man zich niet op de keizer had beroepen, was hij vrij geweest. Paulus was onschuldig, of onschuldig. Vers 19 van hoofdstuk 28 van Handelingen, lezen we nog even verder. Maar toen de Joden in verzet gingen, zie, het waren weer die Joden. En begrijp me goed, ik ben hier niet anti-Joods bezig. Hè? Ik probeer de tekst alleen maar uit te leggen. Hè? Dat het voor Paulus continu de Joden waren die hem het leven zuur maakten. Wat staat er dan? Werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen. Niet dat ik mijn volk van iets wil beschuldigen, zegt hij er ook nog bij. Maar daarom heb ik verzocht u te zien om en te spreken. Want om de hoop van Israël draag ik deze ketenen. Om de hoop van Israël? Om de Messias. Om Christus. Ik zit hier in de ketenen vanwege Christus. Ik weet, er is een groot overlap van het een naar het ander. Maar dat is hoe Paulus het ziet. En dat is wat ik ook zie in Efeze hoofdstuk 3, waar hij dus zegt, om deze redenen ben ik Paulus de gevangene van Jezus Christus. Ik ben niet een gevangene van de Romeinen. Ik ben niet overgeleverd aan de heerschappij van Rome. Ik zit niet onder het juk dat ik hier zit als een gevangene van... Och, kijk eens, ik zit hier gevangene voor Jezus Christus. Nee, ik ben een gevangene van Jezus Christus. Hij heerst over mij. Paulus is niet overgeleverd aan de grillen van de Romeinen. Paulus is niet onderworpen aan een aardse heerser, zegt hij in Efeze. En daar staat hij zo van te getuigen, ook bij de Joodse... Maar bij de Joden zo van, ik ben hier in gevangenschap omwille van de hoop van Israël. De Messias. De Christus. Om de hoop van Israël draag ik deze ketenen. Wat een perspectief had Paulus in zijn gevangenschap, is het niet? Hij weet waarvoor hij gevangen zit. Het evangelie. Hij zit in gevangenschap. Maar voor hem is dat geen juk op zijn schouders. Hij gelooft voluit dat hij nog steeds onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus staat. Hij gelooft nog steeds dat Gods plan met hem volledig volvoerd wordt. Hij is een gevangene van Jezus Christus. Is dat niet een geweldig perspectief, mensen, in het leven van Paulus? Staande op Gods soevereiniteit, heerschappij en voorzienigheid... God had gezegd, de Heer had zelf van gezegd, je zal naar Rome gaan. Totaal volledig beschermd door het Romeinse gerecht, gevangen. Maar hij zegt, ik ben een gevangene van de Heer Jezus Christus. Om deze reden, om het evangelie, ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus. Hij had geen idee waar hem te wachten stond, dood of leven, vrijheid of marteling, dat wist hij niet. De gevangenen van Jezus Christus. Weet u dat het voor ons wel eens noodzakelijk is om hierbij stil te staan? Vervolging kan elk moment uitbreken. Als we denken dat het ver van onze bed is, denk ik niet. De vrede is een dun draadje. Dat we erop voorbereid zijn, mensen. Vervolging kan elk moment uitbreken. En dan is het noodzakelijk om Paulus een perspectief te zien door te zeggen, als ik werkelijk voor Christus vervolgd word, dan ben ik een gevangene van Christus. En als ik gevangen gezet word voor Christus, dan is dat een vreugdevol iets. Vreugdevol? Ja, vreugdevol. Ga maar eens mee verder. Om deze reden ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus. Sorry, om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Jezus Christus, voor u die heiden bent, zegt hij in Efeze 3:1. En wat ik hier het laatste stuk uit al is, dat hij nog zegt, ik ben niet alleen een gevangene voor het evangelie, ik ben niet alleen een gevangene van Christus, ik ben ook nog eens een gevangene voor de heidenen. Dit is een opmerkelijke bewoording die Paulus hier gebruikt. Om deze reden ben ik Paulus, de gevangene van Jezus Christus, voor u die heiden bent. Nou, één ding is zeker, Paulus heeft hier geen beschuldigend vingertje naar de luisteraars of de mensen die de brief van de Efeze te horen krijgen. Het was een rondzendbrief, dus die is in meer dan één gemeente verkondigd. Maar Paulus die zegt dus eigenlijk van, voor jullie draag ik deze boeien. Vanwege jullie ben ik geboeid. Dit is geen zelfmedelijden, wees maar niet bang. Dit is niet Paulus die zegt, ach, vanwege jullie heb ik deze boeien. Nee. Er is niks negatiefs. Ga maar eens mee naar Colossenzen 1 vers 14. Dit is een andere brief en ik weet het, ik kan niet alles uitleggen in één preek. Dit is een andere brief die Paulus geschreven heeft in dezelfde gevangenschap in Rome. Hij heeft niet alleen Efeze geschreven, hij heeft Colossenzen geschreven, hij heeft Filippenzen geschreven en Filemon. Vandaar ook bepaalde verwijzingen uit die brieven. En dit zegt hij in Colossenzen 1:24. Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid. Klinkt bijna hetzelfde, hè? Ik ben geboeid voor jullie, maar ik verheug me daarin. Ik heb daar vreugde in dat ik dit voor jullie kan doen en vul in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukking van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Paulus is verheugd dat hij in de gevangenis zit voor zijn medechristenen. Voor de heidenen. In Efeze is dat geen zelfbeklag. Het is eerder roemen voor hem. In Efeze 3, 13. Heb ik dat erbij staan? Ja, zien we dat ook nog een keer terugkomen. Ik zal zo. Je mag nog even bij Colossenzen blijven trouwens. Ik ga even een stap te ver. Op zich wel vreemde woorden, hè? Colossenzen 1, 24. Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uw wil leid. Paulus verblijdt zich dus in het lijden. Maar wat staat er dan achter? Vul in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukking van Christus. Wel, één ding is zeker. Het is niet verlossend wat Paulus hier aan verdrukking, wat aan het offer van Christus mist. Er is alles, heeft Christus verworven. Maar wat Paulus hier eigenlijk bedoelt is, ik leid deze verdrukking om Christus' naam, die verkondigd wordt in de wereld, kracht bij te zetten. Christus heeft alles bewerkt voor de verlossing, maar de verdrukking die ik meemaak, is ter bevordering van het evangelie van Christus. Dit is ter bevordering van de naam van Christus. Dit is dat het lijden wat Paulus voor ogen heeft, heeft een duidelijk doel. Dit is een belangrijk punt. Het lijden voor Christus, het lijden voor het evangelie, het lijden voor de heidenen waar Paulus over spreekt, heeft een doel. Hij zegt, dat lijden wat ik nu doe, dat vult alleen maar aan wat Christus, wat het offer van Christus nog verder doet verspreiden. Hij heeft er eer in. Nu mag u nog Efeze 3:13. Daarom schrijft hij daar ook zo duidelijk, daarom verzoek ik u met aandrang. Want hij zegt dus eigenlijk van, ik zit gevangen, jullie zouden de moed kunnen verliezen. Ik zit al 3 jaar gevangen, de grote apostel zit 3 jaar gevangen. De meeste gemeenten die zouden in gebed zijn, mag Paulus bevrijd worden, mag Paulus bevrijd worden. Oh, mag Paulus bevrijd worden, en Paulus is volledig op rust. Die zegt, wees maar niet bang, ik vul alleen maar aan wat er nog ontbreekt. Het is een vreugde dat ik gevangen zit. Alles is gevangen, maar het woord van God zeker niet. En wat zegt hij daarom? Daarom verzoek ik u met aandrang de moed niet op te geven bij mijn verdrukking om uw wil. Want die zijn een eer voor u. Roem er maar in. Houd moed. En waarom? Ik zei net al, Deze gevangenschap is een van de meest productieve tijden van Paulus' schrijven geweest. 4 brieven. Met een enorme impact. Hij mocht mensen ontvangen. En iedereen die bij hem kwam, die kreeg ook werkelijk het woord van God te horen. En hij zegt zelfs, in Efeze hoofdstuk 5 vers 19, ik heb hem er niet bij geschreven, maar ga er maar eens heen. Dit spreekt hij ook nog eens aan de gelovigen. En niet alleen hier in Efeze, maar ook nog eens in Colossense. Spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Zingt en jubelt de Heere van harte. Dit is iemand die geboeid is, gevangen zit voor 3 jaar. En die schrijft, jubel het maar uit, zing maar voor de Heer. Dit is wat, je zou bijna kunnen zeggen, Paulus die beleeft nog een keer die tijd die hij had met Silas. Weet je wat er nog? Gegeeseld? Gegeeseld. Gevangen gezet. Midden in de nacht gaan ze zingen. Grote aardbeving, de deuren gaan open, het licht valt uit. De gevangenisbewaarder die wil zich om het leven brengen. Paulus zegt, doe niks, er is niemand weg. Wat staat er dan verder achter? En zijn hele huis werd behouden. Was de gevangenschap doelloos? Nee. Iemand die zo gemarteld is en zingt voor de Heer en lofliederen zingt. Zegt, dus het lijden heeft een doel, ja. Het lijden heeft een doel. Die gevangenisbewaarder met zijn hele huis kwam tot geloof. Ga dus mee naar Filippenzen 2, vers 12 en 13. En we ronden al een beetje af. Ik wil deze verse toch nog er even bij pakken, een paar uit Filippenzen. En waarom? Omdat Paulus daar ook zo duidelijk schrijft over dat het evangelie doorgang vond. En dat dit was om de heidenen te bemoedigen. Ik weet wel, in vers 14 zullen we lezen dat hij in gevangenschap zit, maar ik begin bij vers 12. Ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen mij wedervaren is, zijn gevangenschap dus, Filippenzen 2, 14, is veel eer tot bevordering van de evangelieprediking heeft gestrekt. Oftewel, mijn gevangenschap is alleen maar positief geweest voor de evangelieverkondiging. Daardoor toch is aan de gehele hof een aan al de overigen duidelijk geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus wil. Ja, ik had dit vers ook bij de voorgaande kunnen zetten. Ja, om Christus wil. Filippenzen 2, 12. 1 moet het zijn. Ik zie het hier. Klopt dat? Ik weet niet hoe dat gebeurd is. Komt dat beter overheen? Ja, mijn excuses. Lees even opnieuw, is dat goed? 1:12. Ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen mij wedervaren is, zijn gevangenschap dus, is veeleer tot bevordering van de evangelieprediking heeft gestrekt. Oftewel, wat ik al zei, Paulus zijn gevangenschap is positief geweest. Wel, hoe positief? Wel, de gehele hof en al de overigen is duidelijk geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus wil. En wat ik al zei, dit had ik ook onder de voorgaande kunnen stellen. Maar Paulus schrijft dit aan de gelovigen om te laten zien van, wees bemoedigd. Ik zit voor jullie in gevangenschap, maar het woord van God gaat nog door. Trouwens, de hele hof, met iedereen waar hij dus eigenlijk mee in aanraking kwam, gerechtelijk, heeft het woord van God gehoord. Alle mensen die erbij betrokken waren. Die in Paulus' leven waren. Als je Filemon leest, en dan met name vers 1, dan schrijft hij ook, ik ben een gevangene voor Christus. En dan doet hij beroep op Filemon. En waarom? Wel, Onesimus. Onesimus was zijn kind geboren, zijn geestelijk kind, geboren in gevangenschap. En dan denk je van, hoe is het mogelijk? Paulus is gevangen en toch zijn er nog mensen die bij hem gebracht worden, waar hij het evangelie aan verkondigt, waar hij mee pleit. En inderdaad, Onesimus is tot wedergeboorte gekomen onder de bediening van Paulus. Vers 14 van Filippenzen 2. En het merendeel van de broeders in de Heere heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen en met des te meer moed onbevreesd het woord van God te spreken. Oftewel, wat je ziet is dat Paulus dus inderdaad niet alleen zegt, de hof heeft het te horen gekregen. Onesimus is wederom geboren. Het is zelfs zo dat zij die dit horen bemoedigd zijn in hun eigen verkondiging van Gods woord. En ze gaan erop uit. Dit is waar Paulus dus inderdaad naar streeft om Christus te leren kennen, om zo de verkondiging van het woord van de heidenen ook te doen. Ik ga dus mee naar 1:29 van Filippenzen. Dat zeg ik toch juist, ik zal het nog maar eens een keer checken, ja, dat moet wel juist zijn. Ja. Dit zijn woorden van een man die geboeid zit aan een Romeinse soldaat. En hij zegt dit, want aan u is de genade verleend voor Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Wat is de genade die wij gekregen hebben? Wat is de genade waar Paulus hierover spreekt? Was niet alleen geliefde kinderen van de Heer. De verlossing. In hem te geloven. Maar ook voor hem te lijden. Paulus, zijn hele leven was erop gericht om Christus te dienen. In vrijheid en in gevangenschap. In voor- en in tegenspoed. Langdurig onderwijs of in vrijheid, bij langdurig onderwijs of gebonden aan een soldaat. En hier zegt hij heel eenvoudig aan het eind, er is een genade om voor de Heer te lijden. Want dit is alleen al een nagel aan de doodskist van het welzijnsevangelie. Dit is een nagel aan de doodskist. Paulus roemt in zijn lijden voor Christus. Paulus had een diepe overtuiging dat zijn gevangenschap een zegen zou zijn voor hemzelf, voor het evangelie. Hij zag zichzelf als een gevangene van Christus, maar ook een zegen voor een ieder die ervan hoorde. Mensen, ik zou u inderdaad willen meegeven dat Paulus een diepe overtuiging had dat als dat hij voor het evangelie leidt, hij verheugde zich erin, als toepassing, ja, dat hij zei van dat ik waardig ben om in Christus zijn voetstappen te volgen van het lijden dat hij bewerkt, dat hij verkregen heeft. En het is als het ware als Paulus in de slipstream van Christus wandelt, waarin Christus in zijn 3 jaar zo intens vervolgd was. Dat is onvoorstelbaar. En Paulus een leven van meer dan 20 jaar plus. Dat hij zegt van, ik vul nog aan het lijden wat ontbreekt. Want, de Joden zijn nog steeds erop uit. Ik ben nog steeds het evangelie aan het verkondigen en er wordt nog steeds gehaat. Maar ik ben een gevangene van Christus. Ik ben een gevangene voor de heidenen. En dat Christus mij waardig acht om voor hem te lijden, versterkt alleen maar mijn geloof. Mensen, als wij geloven, en dat was de brief die hij later, of eerder, dat moet ik even nalaten, die Paulus schreef naar de Romeinen. Waarin schreef hij in hoofdstuk 8, 28, God laat alles meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Dan was er ook een bemoediging om te laten zien waar die Romeinse gelovigen ook werkelijk konden zien. Maar ja, dat is wat Paulus, wat we ook gezien hebben. Paulus leefde dat uit. Als wij geloven dat de toekomst die voor ons staat, dat daar niks verkeerds meer in zit. En dat alles gebruikt wordt door God. Tot verheerlijking van zijn naam, de verspreiding van het evangelie, dan is ons perspectief voor de toekomst hoopvol. Dan hebben wij niks meer te vrezen. Niet alleen bij de Heer, maar ook in tussentijd. Paulus zegt, mijn eigen leven tel ik niet. Als het maar weer verspandeert voor het evangelie. Weet u dat het enige ware geloof een getoetst geloof is? Het enige ware en geloofwaardige geloof is een geloof dat getoetst is in lijden vooral, want dat bouwt anderen op. Heeft u er wel eens bij nagedacht dat alle mensen die op aarde lijden voor hun religie daarover klagen? Dat verschrikkelijk vinden? Ik vind nergens in de Bijbel, bij onze apostel Paulus, een klagen over zijn gevangenschap of zijn lijden. Waarvan ik dus ook ga zeggen, en ik moet even mijn gedachten goed formuleren, dat alleen zij die werkelijk wederom geboren zijn, de genade ontvangen om voor Christus te lijden. Al het andere lijden, alle andere mensen die religies aanhangen, zullen nooit de genade ontvangen om voor Christus te lijden. Die lijden voor hun eigen lijden. Die zullen daar ook geen genade in ontvangen. En als we dan horen over de vervolgde kerk en er worden miljoenen mensen vervolgd op aarde, maar dat is één grote bult waar alles en iedereen zit, katholiek, mormoon, weet ik allemaal wie een Bijbel in de hand heeft, dan zeg ik maar wees voorzichtig. Want het zijn alleen zij die wederom geboren zijn, die de genade van het lijden krijgen. En als ik goed begrijp van Paulus, dan is hij heel eenvoudig, zegt hij, als je lijdt, je bent een kind van de Heer, je bent wederom geboren en je lijdt, dan krijg je genade. Dat is genade. Dan kun je ook weten dat je vervolgd wordt voor het evangelie. Dan ben je een gevangene van Christus. Sta daarin. Oh, wat een perspectief. Wat een perspectief. Maar wat zijn er dan veel mensen die lijden, en ik neem dat lijden werkelijk lijden, maar die lijden niet voor Christus. Dat is een hele selecte groep. Dat is alleen voor zij die wederom geboren zijn. Maar dat is waar Paulus over spreekt. Dus mijn vraag is, bent u wederom geboren? Bent u, zoals u hier zit of luistert, wederom geboren? En als u dit hoort en u bent gevangen, dan mag u inderdaad ook uzelf, en u kent de Heer Jezus Christus als uw persoonlijke verlosser, dan mag u zichzelf gelukkig prijzen dat u voor de Heer lijdt. Het lijden is niet fijn, maar de vreugde die Paulus daarin had, mag u zich toe-eigenen. En als wij vervolgd worden als gemeente, en als u persoonlijk vervolgd wordt voor de naam van de Heer Jezus Christus, voor het evangelie, heb een perspectief als Paulus, zegt van. Als ik gevangen word gezet, dan word ik gevangen gezet. Dan ben ik een gevangene van Christus. Ik zou bijna zeggen, wij hoeven geen medelijden te hebben met de vervolgde kerk, met de verdrukte kerk, met zij die gevangen zitten. We mogen meeleven. Dat is wat Paulus ook vraagt. Bid voor mij dat de deuren geopend worden, dat het woord van God nog verder uit kan gaan als hij de Filippenzenbrief verder leest. Dat is zijn verlangen. Dan mag dat ons verlangen zijn. Dat ons geloof ook werkelijk gelouterd en getoetst mag worden. En als er lijden komt, dat het ook werkelijk alleen maar het lijden van Christus en voor Christus mag zijn. En dat wij daar de genade mogen ontvangen. Met opgeheven hoofd mogen ingaan en zeggen, Heer, als wij gevangen worden, laat het dan alleen voor het evangelie zijn. Als we werkelijk vervolgd worden, laat het alleen voor het evangelie zijn. En daar willen we dan ook de genade voor ontvangen. Zullen we zo eindigen. Vader. Wat een perspectief had Paulus. Wat een groot beeld. Dat na zijn wedergeboorte hem niets meer dwars kon liggen, als het ware. Niks was meer verkeerd. Niks was meer fout. Alles paste in uw plan voor zijn leven. Er was een hoop strijd voor hem. Maar het enige wat Paulus deed, en hij wist dat hij die bediening had gekregen om het werk te volbrengen van de verkondiging van het woord. Hij keek omhoog en hij beriep zich maar op één naam. Ik ben een gevangene van Jezus Christus en ik wil hier het evangelie tot het laatste moment nog verkondigen dat de bediening maar door mag gaan. Mijn leven, och, dat mag gaan. Als het woord van God maar verder gaat, als ik de bediening tot aan het eind maar doorzet. Heer, dan bid ik zo dat we dat perspectief mogen hebben. Wij worden niet vervolgd, Heer. En als wij in de familie of waar dan ook vervolgd worden voor het evangelie, mogen we dat waardig dragen, mogen we er niet over klagen. Maar mogen we dat zien als genade, Heer. Genade is een geschenk van u, waar ons geloof beter van wordt, waar ons geloof door gelouterd wordt, waardoor uw evangelie verder verkondigd mag worden, waardoor ons geloof geloofwaardig is voor de buitenwereld. Heer, de hele wereld en alle religies hebben geen doel in hun lijden. Het is doelloos lijden. En het komt voort uit zonde, het komt voort uit valse religie. Wij kunnen zeggen, Heer, als wij lijden voor u, dan heeft dat een doel. Dank u wel voor dat perspectief van deze apostel die zoveel heeft meegemaakt, Heer. En die zo af en toe ook zijn menselijke kant laat zien door te schrijven, dat hij moed vatte. Heer, mogen wij elkaar dan ook aansporen om de moed niet te verliezen, Christus te verkondigen, wat er ook gebeurt. Vader, maak ons tot instrument in uw hand op gelijke wijze in Jezus' naam. Amen.